Ondanks dat het meeste geweld in Gaza gestopt is, blijft Israël veel in het nieuws. De uitvoering van het vredesplan en de toekomst van het Midden-Oosten blijven onzeker. Opnieuw hebben de Verenigde Naties een resolutie aangenomen die nadelig is voor Israël. En ondertussen is het advent en kijken we ook vooruit naar de toekomst. Kun je als christen de Bijbel naast de krant leggen? En hoe pak je dat dan aan? En wat mag onze verwachting en onze hoop zijn voor de toekomst? We bespreken het allemaal met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dankjewel.
En we gaan een hoop bespreken in deze uitzending. Maar als eerste, advent is net begonnen afgelopen zondag. Wat betekent advent voor jou?
Advent, het woord betekent letterlijk verwachting. Mm-hmm. En verwachting heeft te maken, zeg maar, in de tijd waarin we dan teruggaan naar in het gedachte het kind in de kribbe, dan weet je van, nou, er was een bepaalde verwachting, maar dat werd echt tot realiteit.
Ja.
En het viel me op, de afgelopen tijd met diverse mensen gesproken, dat mensen zeggen, ja, maar we zijn toch wel heel erg bezig ook met, wat gaat er nou gebeuren?
Dus ben jij daar ook heel erg mee bezig met de toekomst en de verwachting?
Ja, maar eigenlijk op een hele hoopvolle manier.
Mm-hmm.
Omdat ik weet natuurlijk niet wat er allemaal nog gaat gebeuren en wat er, er kunnen hele erge dingen gebeuren en hele mooie dingen, maar de één ding is zeker, hij komt terug, de Heer Jezus. En dat vind ik geweldig.
Ja, nou, daar gaan we zo meteen nog verder over hebben natuurlijk. Eerst naar de actualiteit, want er is weer veel gebeurd in de afgelopen dagen. Onder andere het lichaam van een van de gegijzelden. Ja. De laatste twee gegijzelden is er nu één lichaam teruggegeven. Ja. Een Thaise gegijzelde, Rintelak Sudisak heet hij.
Ja.
Het lichaam is gisteren door Hamas overgedragen aan Israël. Hij werd op 7 oktober 23 werd hij vermoord op een boerderij in een kibbutz in Be'eri. En sinds mei van 2024, dus ongeveer een jaar later, was dus bekend dat hij niet meer in leven was.
Mm-hmm.
Maar ja, er is nu nog één lichaam ook van een gegijzelde in Gaza, van Ran Gvili. Wat zijn jouw gedachten als je nadenkt over die gegijzelde? Want nu zijn echt bijna alle lichamen terug. In Israël?
Ja, omdat je net vertelde waar het Be'eri, waar hij dus gewerkt heeft. En ik ben daar geweest met een groep vorig jaar.
Mm-hmm.
En toen werden we ook rondgeleid. En je merkte dat die mevrouw die ons rondleidde, ja, dat hij dat ook al vaker deed. En ze vertelde het met een bepaalde, op zich prima, routine.
Want even voor duidelijkheid, Be'eri is een van de zwaarst getroffen kibbutzim bij de grens met Gaza.
Ja, precies. Ja. En toen op een gegeven ogenblik, toen was het zo dat ze, toen ze vertelde van, ja, dit was het verblijf waar onze Thaise medewerkers woonden.
Deze meneer waarschijnlijk ook.
Ja, absoluut. Ja. En toen schoot ze vol en toen barstte ze letterlijk in huilen uit. En dat deed me heel veel.
Ja.
Ik heb namelijk een aantal maanden in Thailand gewerkt, dat is al heel lang geleden overigens. Dus ja, dan weet je hoe de Thai, die ik heb leren kennen als heel vriendelijke mensen en zo, die komen daar naar werken in Israël. En dan gebeurt dit. Dat is dat, ja, ik doet mij veel eigenlijk.
Ja. Ander nieuws van deze dagen. Israël gaat de grensovergang bij Rafah, dus tussen de grens met Gaza en Egypte, die gaan ze deze week openen. Zodat zieke mensen uit Gaza, dus zieke Gazanen die hulp nodig hebben in het buitenland, dat die Gaza uit kunnen.
Mm-hmm.
Het is een onderdeel van het vredesplan, dus een van de akkoorden die tussen Israël en Hamas zijn gesloten. Voor zover jij dat weet, want we weten natuurlijk ook niet alles, hè? Maar houdt Israël zich over het algemeen aan de overeenkomst die gesloten is?
Ja, ook met die befaamde groene lijn die er dus getrokken is. En ik vind het
een gele lijn.
Je hebt helemaal gelijk.
Voor de helderheid.
Het is een, het is een gele lijn.
En dat is een soort grens en daar mogen de Gazanen komen en daarbuiten niet. Hè?
Ja, nee, precies. En daar zijn wel dingen misgegaan in die zin dat Gazanen probeerden daar te komen waarop Israël gereageerd heeft. Maar inderdaad, die gele lijn dus, die wordt dus ook onder andere gehouden. En eigenlijk is het eigenlijk veel rustiger geworden nu.
Mm-hmm.
Dus je zou het bijna niet verwacht hebben. Maar bijvoorbeeld, gisteren kon je beelden op het journaal zien dat men ook bezig is met bepaalde herstelwerkzaamheden.
Ja.
En dat is des te opmerkelijker, vind ik. Omdat het zo lang leek er niets van te kunnen gebeuren en niets terecht te komen.
Dat de oorlog zo heftig was.
Precies. En dat het nu wel gebeurt, dat is wel veelzeggend.
Ja, ben je er optimistisch over? Want Hamas heeft natuurlijk ook zijn deel, zeg maar, in dat vredesakkoord. En daar is het soms wat moeizamer of ze zich al dan niet aan de afspraken houden.
Dat is het zeker. Dat is natuurlijk ook buitengewoon spannend. Omdat zal Hamas, zoals er staat in de voorwaarden, ook nu ook volledig zichzelf gaan ontwapenen.
Ja.
Ben ik heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Hamas zelf heeft er al een paar keer over gezegd. Nee, dat gaan we niet doen.
Nee.
En dus dat is dan weer een ander punt.
Ja. Nog even terug naar die grensovergang. Hè? Ja. De Rafah, die gaat dus open. Dat is een deel van het plan. Mm-hmm. Egypte, die zegt van ja, de grensovergang moet niet alleen maar open gaan, zodat Gazanen Gaza kunnen verlaten, maar ook de andere kant op. Dus dat mensen ook Gaza in kunnen gaan. Mm-hmm. Want zo zouden bijvoorbeeld tienduizenden Gazanen die ontheemd zijn, mm-hmm. terug kunnen gaan naar hun woonplaatsen. Ja. Maar Israël die houdt dat tegen. Waarom is dat zo?
Omdat Israël bang is, of in elk geval het risico hoog acht, dat deze mensen zich dus gaan, je zou bijna zeggen, herbewapenen, mm-hmm. en dan terug gaan komen. Mm-hmm. En dat je dan eigenlijk een soort continuering krijgt, voortzetting van de terreur, waar we nu al zoveel mee te maken gekregen hebben. En dat men dus ook zegt van op dit moment moet Gaza dus dan weer opgebouwd worden.
Maar tegelijkertijd, die mensen die zijn ontheemd, waarom mogen die niet gewoon terug naar huis?
Ja. Dat men toch dat risico vrij hoog inschat, dat verkeerd gaat. Kijk, het probleem is, via Rafah, zo blijkt nu, dat heel veel wapens, ook via tunnels, dat niet zo open en bloot, maar via tunnels, dus terug gaan ze binnengekomen zijn. Mm-hmm. En de werkelijk onvoorstelbare bewapening van wat daar heeft plaatsgevonden in de jaren, ook voorafgaand aan 2023, dat men zegt van, omdat dus juist dat ontwapenen, dat niet goed gebeurt, dat Israël zegt, wij willen geen enkel risico meer nemen.
Nee. En dit is een te groot risico.
Het wordt als een heel groot risico ingeschat trouwens.
Is er eigenlijk al meer duidelijk over de humanitaire situatie op dit moment in Gaza?
Ja, het punt is dat daar vind je allerlei filmpjes over. En dan zie je bijvoorbeeld dat er dus eigenlijk, punt 1, dat wordt ook nu toegegeven, nooit iets is geweest van enige hongersnood. Ja. In een aantal gevallen mogelijk het lastig verkrijgen van bepaalde etenswaren.
Absoluut, en dat mensen ook honger hadden, dat er honger was.
Je dus ook ziet van waar lag dan het probleem, met name door wat Hamas deed. En de beelden van die echt trucks met aanhangwagens bijvoorbeeld, die volgeladen waren. En dat er vanuit ook geschoten werden op mensen, die zijn er ook. Mm-hmm. Dus dat men ook zegt van, genocide, daar is geen sprake van. B2, hongersnood dus ook niet. Ik heb nu de indruk dat het eigenlijk zich behoorlijk aan het herstellen is. Zoals gezegd, mensen zijn bezig om zaken te herbouwen. Dat doe je niet zomaar. Want er zijn er, als je puur strijdt om je bestaan, dan ga je niet bepaalde gebouwen restaureren.
Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet het, tenminste dat punt van die genocide, uiteindelijk gaat de rechter daarover natuurlijk. Hè? Ik bedoel, wij kunnen dat wel vinden, maar dat...
Dat is een terechte opmerking. Tegelijkertijd zeg ik van, wat je dus nu ziet, alleen al was het zeg maar wat Israël voortdurend nog altijd deed trouwens, het waarschuwen van we gaan dat en dat doen. Het feit dat er dus een bevolking is van meer dan 2 miljoen mensen. En Israël had dat dus inderdaad binnen een maand, als ze dat hadden gewild, hadden ze dat kunnen aanpakken, wat ze niet gedaan hebben. Ja. Gelukkig maar, wat mij betreft. Terwijl dat dus wel voortdurend gezegd wordt. Ik hoorde het van de week nog, ik zal me niet de naam noemen van de organisatie die dat weer deed bij de NPO. Ja. Maar het echt spreekt consequent over genocide, genocide.
Terwijl dat ook natuurlijk verkeerd is. Ik bedoel, wij kunnen vanaf hier niet weten, er sprake van een genocide, ja of nee? En zij kunnen dat natuurlijk ook niet weten. Nee. Dat moet uiteindelijk een rechter bepalen. Ja. Maar even naar het volgende onderwerp, want er is dus veel gebeurd, zoals ik net zei. Mm-hmm. De Verenigde Naties, die zijn onder andere weer bij elkaar gekomen. En er zijn een aantal resoluties van de Verenigde Naties, die gaan over Israël. Ja. Waarin Israël wordt opgedragen om te vertrekken uit Gaza, uit de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogvlakte. Ja. De resoluties die zijn met ruime meerderheid aangenomen. Mm-hmm. Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, is die bindend?
Die is absoluut niet bindend. Mm-hmm. Nee, dat kun je dus inderdaad naast je neerleggen. Ik mag vurig hopen dat het ook inderdaad meteen zal doen. Maar voor mij zit er een geweldige, eigenlijk de tegenstelling precies op dit punt kon niet groter zijn dan wat wij gisteren en vandaag hebben meegemaakt.
Dat moet je even uitleggen.
Dat heeft ermee te maken dat wij weten dus nu dat Duitsland heeft het Arrow-systeem van Israël gekocht voor 3,5 miljard euro.
Dat is een soort verdedigingssysteem tegen ballistische raketten.
Tegen ballistische raketten. Die gaan dus tot die raketten, die Israël, die kosten per stuk trouwens 2 miljoen als die afgevoerd worden. Maar die hebben dus ook dat hele gebeuren rond Iran, ook met Gods hulp trouwens, tegengehouden, om die raketten dus tot 100 kilometer hoogte inderdaad te kunnen stoppen. Ja. Duitsland gaat op drie plekken gaat dat neerzetten. 80 kilometer zuiden van Berlijn en nog. Mm-hmm. En nog op een aantal andere plekken. Het is nog niet volledig operationeel, het is pas in 2030. Maar als het operationeel is, dan wordt het noorden van Noorwegen, geen vriend van Israël, Noorwegen in het algemeen, tot en met Kreta beschermd door het Arrow Shield.
Maar wat heeft dat te maken met die stemming van de Verenigde Naties?
Namelijk, Europa, wat dan zo tegen Israël is, vindt het heel fijn om te kunnen schuilen achter de materialen die Israël levert. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ontzegt Israël het recht op zichzelf, om zichzelf te beschermen bij die Golanhoogvlakte. Ja. Jij kent het, ik ken het. Ik heb er ooit een aantal dingen gedraaid met de voeren op Nivea Galilee. Was met een filmcrew was ik daar in de weer. En de voeren met een bootje was al oud trouwens. Ja. Dat zat beplating waar de kogelgaten, die waren eruit en niet doorheen gegaan, maar die stonden er nog in. Voor wat ooit Syrië vanaf de Golanhoogvlakte kon doen richting Israël. Ja. Dus men ontzegt eigenlijk Israël het recht op bescherming, want het is buitengewoon kwetsbaar daar.
In de zin van als je dat gebied de Golan opgeeft, dan zit Syrië echt bij je
vader. En dan vergis je niet, de Druzen zitten daar. Mm-hmm. Vraag eens aan de gemiddelde Druze wat hij vindt van Syrië. Dan krijg je opvallende antwoorden. Ja. En daar word je niet vrolijk van.
Daar ben ik zo meteen nog wel benieuwd naar. Ja.
Dus ik vind die tegenstelling. Wij schuilen achter datgene wat Israël levert. Er is wel bezwaar tegen, maar mensen zeggen, het is het enige systeem wat Europa van letterlijk top tot teen kan beschermen. En wat zeggen we tegen Israël? Nee, je moet dat gebied moet je weggeven. Ja. Dat vind ik een ongelooflijke inconsistentie. Dat vind ik redelijk schijnheiligheid ten top, moet ik eerlijk
zeggen. Wat zijn de gevolgen van zo'n resolutie? Want je zegt, het is niet bindend, maar het is ook weer niet zo dat je hem kan wegwuiven van, niks aan de hand, want het is toch niet bindend. Het heeft toch wel een bepaald belang.
Nou ja, weet je, dat vind ik het geestelijk belang. Mm-hmm. Wij zeggen dus over, en dan kom ik op Joël 3, wat ik hier vaker heb geciteerd, dat wij zullen wel even bepalen wat Israël moet doen met het land waarvan God zei, het is mijn volk en mijn eigendom. En daar kom je met een geestelijk probleem te zitten. En dat vind ik dus een dubbel probleem. Het is een geestelijk probleem. Je zegent Israël daar bepaald niet mee. Mm. Sterker nog, je doet het tegenovergestelde. En je laat eigenlijk zien hoe inconsequent dat je bent. Mm. Want je wil Israël aan alle kanten buiten de deur houden. Deze week werd weer bekend. Meer universiteiten, geen samenwerking. Pardon, er is ondertussen, er is een bestand. Mm. En toch zijn universiteiten, willen we het niet. Ja. Maar dat willen we dus wel.
Nederland heeft zich onthouden van stemming, of tenminste heeft neutraal gestemd, zou je kunnen zeggen, in deze resolutie. Wat vind je daarvan?
Ja, oké, de minst slechte. Ze hebben gelukkig niet voorgestemd. Mm-hmm. Maar ik vind dat zij dus eigenlijk tegen deze resolutie hadden moeten stemmen, omdat het namelijk eigenlijk Israël voor zeker een deel de mogelijkheid ontzegt om zich te verdedigen tegen aanvallen die niet volledig denkbeeldig zijn, want de Golanhoogvlakte is daar namelijk al heel veel jaren het strijdtoneel bij geweest.
Ja, nu is er wel wereldwijd een redelijke consensus, met name in de VN-lidstaten, dat Israël dat gebied gewoon niet zou mogen bezetten als het gaat over de Golanhoogvlakte of over de westelijke Jordaanhoever, Judea en Samaria. Maar als de hele wereld het nou zo ongeveer vindt, een paar uitzonderingen daar gelaten, is het dan niet gewoon zo?
Ja. Nou, ik had ons vorige week in Jeruzalem te wezen. Mm-hmm. En kwam ik daar een aantal mensen tegen die uit de zogenaamde Fiji-eilanden, dat ligt tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Deze drie mensen hebben het voor elkaar gekregen dat de Fiji-eilanden hun ambassade naar Jeruzalem verplaatsen. Dus de ambassade van Fiji in Israël verplaatsen naar Jeruzalem. Ja. En dan blijkt dus dat je ook als je een meerderheid tegenkomt, want achter je vraag zit natuurlijk wel van heeft een meerderheid altijd gelijk? Mm-hmm. Nou, die heeft dat mijns inziens niet. Ik ben wel een democraat, niet helemaal in hart en nieren, maar ik ben wel een democraat. Mm-hmm. Als deze vorm. Dus ik vind wel degelijk dat wat gezegd wordt, en als je dus ziet de historie daarvan, dat sinds 1948 er tegen Israël meer resoluties werden aangenomen, veel meer dan al andere lidstaten bij elkaar opgeteld, dan zie ik hier dus iets achter waarvan de Bijbel zegt dat op een gegeven moment kennelijk alle naties zich zullen gaan zich verheffen tegen Jeruzalem en daar willen gaan strijden.
Dat herken je hier ook een beetje?
Nou ja, ik herinner me dat een collega van me ooit zei toen 2023 en zei van ik heb nooit kunnen denken dat alle volken zich tegen Jeruzalem zouden keren, maar nu begin ik het wel te geloven. Ja. Met andere woorden, ik word daar niet bang van, maar ik vind het wel de realiteit om te erkennen dat de wereld dat lang niet altijd goed ziet.
Nee.
Wat mij wel, dat vind ik belangrijk in de Bijbel. Hè? Dan zie je bij de verwoesting van Sodom en Gomorra, schrik niet. Dan zie je dat 10 rechtvaardigen, 10 stuks, 2 handen, dat die dat hadden kunnen tegenhouden.
Dat is ook maar een heel klein stukje.
Dat is maar een heel klein gedeelte, ja. En dus onderschat niet wat bidden en zo vermag.
De Golanhoogvlakte, daar hadden we het over. Daar woont een hele, bijna het grootste deel van de bevolking die er woont, zijn Druzen. Mm. Wat gaat deze resolutie die nu is aangenomen, wat gaat die betekenen voor de Druzen?
Ja, Allereerst denk ik dat Israël dat gewoon naast zich neer gaat leggen. Dit gaat gewoon niet gebeuren, omdat daar in New York even iets over gezegd gaat worden. Wat dus ook niet bindend is op geenerlei wijze. De druzen, het is, als je die mensen tegenkomt, ik vind het fantastisch. Je kunt er geweldig eten. Ongelooflijk vriendelijke mensen. En we denken natuurlijk aan wat er is gebeurd op een gegeven moment. Op een schoolpleintje, raket is geland, waardoor ook kinderen omgekomen zijn. Die raket kwam bepaald niet uit Israël.
Integendeel. Dat is een druzendorp.
Ja, een druzendorp. Ja. Dat is zo verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dus de druzen daar, dat merk je. Ja, die zijn eigenlijk zeer pro-Israël. Ja. En voelen daar de bescherming ook van Israël.
Ja, hoe zit dat eigenlijk? Want tot 1967 waren zij Syriërs. Ja. Maar op een gegeven moment, in 1967, is dat gebied veroverd. Toen zijn ze bij Israël gaan horen. Ja. Wat is de relatie tussen de druzen en Israël?
Eigenlijk, dat is best wel opvallend, want zij zijn niet in die zin moslims. Ze hebben een bepaalde heel eigen religie met heel eigen gebruiken, voor een deel ook geheim is. En het is gebleken dat het voor hen heel wat beter is, en trouwens op het Karmelgebergte wonen ook een heel wat druzen trouwens, heel wat beter is en heel wat veiliger is om in het tolerante en niet bepaald apartheid kennende Israël, om daar te kunnen functioneren en leven. Er wordt hen niets in de weg gelegd. Ze kunnen daar functioneren. Ze zijn heel specialisten in appelboomgaarden. Mm-hmm. En dat groeit en bloeit daar. En ze hebben een goed leven daar.
Ja, beter dan in Syrië?
Nogal beter dan in Syrië. Omdat natuurlijk Syrië is het tijdsverloop geweest, ook met ISIS trouwens, van enorm. Ja, er zijn meer dan 150 tot 200.000 mensen omgekomen. Zie de massagraven. Zie wat ook Syrië nog onlangs deed richting Druzen. Want er wonen er nog altijd in Syrië, wat daar is gebeurd.
Ja, nou ja, dat was eigenlijk mijn laatste vraag over dit onderwerpje. Ja. Want op een gegeven moment, een paar maanden geleden, was er die machtswissel in Syrië. Ja. Assad werd vervangen door Al-Jolani. Ja. Welke impact heeft dat gehad specifiek op de Druzengemeenschap in Syrië? Dus over de grens.
Ja, en dan moet je dus eigenlijk de druzen. Ja, oké, over de grens. Men heeft dat met enig wantrouwen gadegeslagen, omdat de man vroeger heel andere dingen riep en dergelijke, eigenlijk als een soort terrorist bezig was. Maar je ziet er dus dat men hem wel een beetje de voordeel van de twijfel wilde geven. Maar toen zijn een aantal christenen zijn geëxecuteerd geworden, gewoon vermoord geworden. En ook druzen. En dat heeft zeker daar in die druzengemeenschap, zeker op de Golan, omdat zij weten van ja, we kennen onze eigen geschiedenis, dat we ooit bij Syrië hoorden. Ja. Echt zoiets gegeven van dit willen we absoluut niet. Dus zij willen op geen enkele manier willen zij terug richting Syrië.
Richting Syrië. Nou, we bespreken zo een heleboel nieuwspunten achter elkaar. Wat je soms niet een beetje moe van als je al dat nieuws leest. Meestal is het ook niet zo positief en zo.
Ik vind het doet mij veel, omdat ik ben een nieuwsfreak, dus dat zeker met de moderne middelen kun je dat heel snel via telefoon en zo tot je nemen.
Ja.
Maar het laat mij eigenlijk steeds iets zien waardoor ik eigenlijk mijn geloof, ik vind het geloof versterkend. Omdat je ziet een aantal zaken wat we net over hadden, de wereld keert zich tegen Israël. En waarom? Ja. Waarom niet over Soedan? Ja. Weet je, waarom? Noem het allemaal maar op.
Ja.
En ik vind het geloof versterkend omdat ik weet dat God uiteindelijk de regie heeft. Omdat hij de scenario's in handen heeft. Maar ik vind het fascinerend om steeds nieuwe dingen te ontdekken daarin en te kijken. En soms valt het mee en soms valt het tegen.
Ja.
Maar dat je dus ziet dat bijvoorbeeld in Europa, Spanje, Ierland, Noorwegen zeer anti-Israël zijn, maar nu wel achter zo'n raket schild schuilen.
Ja, nu lees je in de Bijbel ook heel veel over Israël. Hè?
Ja.
En dat gaan we zo natuurlijk ook doen, de Bijbel openen. Mm. Je hebt hem al open liggen trouwens. Nu, soms wordt er wel eens gezegd door christenen van ja, je moet de krant naast de Bijbel leggen. Mm. Hoe zie jij dat? Of de Bijbel naast de krant?
Ja. Dan kun je natuurlijk vragen stellen welke krant, maar dat gaan we nu maar niet bespreken.
Nee, dat gaat
maar,
niet.
Maar juist, ik lees verschillende kranten, dus ik vind het ook belangrijk om van verschillende kanten, ik zou bijna zeggen onder vuur genomen te worden, van wat is de argumentatie in een bepaalde krant en wat in een andere krant.
Mm.
En dan zie je over hetzelfde nieuws uit heel verschillende dingen. Dus alleen al om het te relativeren en te weten dat wat voorpagina is vandaag en een kolommetje op pagina 5 over 2 dagen, een klein kolommetje. Dus dat is al één belangrijk ding. Maar grote lijnen vinden kun je wel degelijk ontdekken.
Hoe doe je dat, de krant naast de Bijbel leggen? Letterlijk, zeg maar, de krant. Maar dit heeft wel wat bijbelse linken?
Ik kom het tegen. En ik zal je eerlijk bekennen dat ik bid daar ook voor. Ik wil dat ook lezen. Omdat ik namelijk niet in de fout wil vallen dat ik, als ik een bepaalde namen van misschien redacteuren van kranten zie, van dan denk, nou, daar zou ik wel eens een hartig woordje willen spreken. Dat wel overigens. Maar dat ik zie dat mensen ervoor kiezen om een bepaalde vind ik, antisemitische houding in te nemen. Dat vind ik moeilijk. Tegelijkertijd is het een geestelijke strijd. En niet tegen vlees en bloed. Dus dat helpt mij enorm om dingen te relativeren. Dat heb ik ook als ik meegemaakt verschillende keren dat schreeuwende demonstranten de meest bizarre dingen riepen. Dus jongens, God houdt van je en hij wil dat je niet verloren gaat. Weet je, dat is voor mij een heel wezenlijk iets. Ja. Maar ik vind het dus, Psalm 2 is eigenlijk iets waarom woeden de volken en bedenken ze ijdelheid. Dat er die in de hemel zit zal lachen. Ik denk, als God lacht om bepaalde dingen, dan mag ik misschien ook soms een glimlach hebben. Maar dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. En dan kom ik weer even terug op wat ik net zei, die 10 rechtvaardigen. We zijn in ons land volop bezig met de verkiezingen. En gaat er een meerderheidskabinet komen of een minderheidskabinet? Bid daarvoor. Wat of het je politieke kleur is, ja of nee? Dat heeft effect.
Is dat dan ook een opdracht? Want je kan ook denken van, nou weet je, er is zoveel ellende in de wereld. En als ik de krant opensla, ik word er alleen maar een beetje depri van. Ik laat die krant lekker dicht en ik ga gewoon de Bijbel openen. Dus geen oog voor de formatie bespreken. Geen oog voor resoluties. Geen ellendige antisemitische dingen over Israël. Ik focus me gewoon puur op het woord van God.
Dat is altijd de beste optie, voor alle duidelijkheid. Daar ben ik het zeker over eens. Maar tegelijkertijd vind ik het belangrijk om die twee dingen te lezen, omdat het ook belangrijk is dat mensen komen met argumenten naar jou toe. Ja, maar wat vind je daarvan? En zorg dat je op de hoogte blijft. Relativeer het belang. Wat ik hier voor me heb liggen is het onfeilbare, door God geïnspireerde woord. Er is geen boek wat hiermee te vergelijken valt. Dus dat is voor mij altijd normatief. Of ik altijd precies goed snap wat er staat, dat is een kwestie van studie, gebed en alles. En ook met mensen erover spreken. De krant daarbij helpt mij om mijn wereld te leren kennen. Wat je bij Paulus ziet. Paulus, en niet alleen hij trouwens, Mozes en Abraham, die kenden hun omgeving als geen ander. Zorg dat je op de hoogte blijft.
Is het een verantwoordelijkheid dat je als christen juist
ik vind het van wel. En laat je dus niet intimideren als je zegt, ja, maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen, besef het, bid daarvoor en sta in deze wereld als getuige van de Heer Jezus Christus. Ja. We hebben nog de vrijheid, Sarah. As we speak worden er in Nigeria mensen vermoord. Wij hebben nog de vrijheid. Dus bereid je voor.
Als je in de profetieën en zo, heb je natuurlijk heel veel uitspraken die gaan over de toekomst. We gaan het ook hebben nog in het ontslotgedeelte over de verwachting. Waar kijken we naar uit? In hoeverre kun je profetieën en zo naast de krant leggen? Dat kan wel, dat kan niet.
Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Ik had van de week nog een gesprek met iemand die zei, ja, maar Kees, hoe weet je nou zeker als het gaat over die terugkeer van Israël,
dat we het over nu hebben?
Dat dat nu is en dat het niet was van na de 70-jarige ballingschap. En dat is een uitstekende vraag. Die is niet naar of agressief of wat dan ook. Daar moeten we antwoord op geven. En dan zie je dat de Bijbel een aantal gelaagdheden kent, waarvan ik de belangrijkste vind staan in het slot van het hoofdstuk 30 van Jeremia, waarvan staat, in later tijd zul je het begrijpen. Ja. En dan staat letterlijk, aan het einde van de dagen zul je het verstaan. Daniel die het heeft in zijn slothoofdstuk over dat de kennis zal toenemen. De Heer Jezus die zegt van, let op de vijgenboom, let op de tekenen van de tijden. En met andere woorden, wij zijn een generatie die dus heel kritisch moet kijken naar onszelf. En dat krijg ik soms ook met vragen die je krijgt, vind ik alleen maar hartstikke goed. Ja. Om te kijken van, klopt onze exegese, klopt wat wij hier denken te kunnen vinden.
Exegese is Bijbel uitleggen.
Bijbel uitleggen. En dat je dus ook daarin kritisch naar jezelf bent. En dat je dus wel gaat kijken, Heer God, wilt u mij ook dingen laten zien daarin? En dan kom je soms tot zeer verrassende zaken. Zo kwam ik bijvoorbeeld bij Bileam tegen. Het gegeven van, hij wordt ingehuurd, hij kan er goed geld aan verdienen om Israël te vervloeken. En hij kan het niet. Ja. En dan zegt hij, dat God zegt, zij zijn gezegend. Terwijl het volk, en dat is natuurlijk het meest eerlijke boek wat we maar kunnen tegenkomen, nou niet bepaald onduidelijk als het gaat om hen te wijzen op hun afkerigheid van hemzelf, notabene.
Hoe is dit nou een antwoord op de vraag? Want hoe moet ik dat dan doen, zeg maar, profetieën lezen en de actualiteit en dan al dan niet zeggen van dit is hetzelfde of niet?
Doordat je, ik geloof dat daar de belangrijkste teksten in is, die staat in Jacobus hoofdstuk 1, waar staat, als je in verdrukking komt, en dat kan zijn, want je kunt aangevallen worden, mensen op verjaardagen kunnen je gaan attackeren of op de werkvloer of waar dan ook, op school. dan staat er, als dat gebeurt, dan moet je God om wijsheid vragen, hè, Sophia in het Grieks. Hè. Om wijsheid, en dan staat er, en hij geeft dat eenvoudig weg en zonder verwijt. God zegt dus niet, ja, hallo, wat doe je nu? Nee, hij geeft die wijsheid. En ik vind, als je dat doet om wijsheid vragen, dan krijg je ook niet een soort, als dat goed is, een voortdurend gehakketak. Ja. Over en weer. En dus moet je dat doen en lees dan vervolgens wat je leest. Mm. En dan vind ik het ook heel mooi dat wij als Christen voor Israël daar een bepaalde rol in mogen spelen. Mm. Vanavond hoop ik weer ergens in Nederland te mogen spreken. Ja. Hè, maar ook in onze programma's zoals nu willen wij proberen mensen mee te nemen. Ja. Wat daar staat.
Op die zoektocht, ja. Ja. Afgelopen zondag was de eerste Adventszondag. Ja. We hebben het er aan het begin van de uitzending over gehad. Nu dus ook nog. We gaan twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Tenminste, jij gaat die voor ons lezen. Het eerste gedeelte gaat... is uit Hosea.
Ja. Okay. Ja. Ja,
misschien kun je het eerst voorlezen en dan vertellen waarom dat volgens jou mooi aansluit op Advent.
Ja, ja, ja. De datering wordt genoemd en dan staat er dat God een opdracht geeft aan Hosea. Dat staat in vers 2. Ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Dat is de openingstekst. En dan staat er, hij ging aan Gomer, de dochter van Dibleim. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. God zegt, geef hem de naam Yisrael. En dat betekent van dat hij zal zaaien. En dat betekent hij zaait, dus dat heeft te maken met een toename. Want nog even, ik zal de bloedschulden vergelden. En dan staat er dat ze wordt opnieuw zwanger. Dan baart ze een dochter en die moet heten Lo-Ruhama. Veel mensen weten, Lo is nee. Dat is geen ontferming.
Geen ontferming.
En dan komt er nog een zoon en die heet Lo-Ami. Want, dat betekent niet mijn volk. Want u bent niet mijn volk, zegt God, en ik zal er niet voor u zijn. Dit is zo definitief. God zegt, moet je voorstellen, hij moet spreken met een vrouw die licht van zeden is. Hoe pijnlijk zal dat blijken te wezen? Drie kinderen die allemaal laten zien, God heeft zich afgewend.
Ja. Maar dan komt er een omkering.
En dan komt er een omkering. En het boeiende is wel dat bijvoorbeeld in de tweede Korinthebrief vertelt Paulus daarover en zegt, maar het feit dat God omziet naar mensen die het verzondigd hebben, waar het hier ook over gaat, geldt ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij zijn zondaren. God, wij kunnen onszelf niet redden. Dus er wordt wel degelijk een vergelijking gemaakt met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar daarbij wordt gezegd, maar wacht even, er komt een moment dat ik mij opnieuw over Israël zal ontfermen. En dan zal het worden, hè, dan gaat het, dat woord Israël, dus zaaien gaat gebeuren. God gaat dingen doen. Lo-Ruhama, God gaat zich ontfermen. Dus dat geldt en voor de gemeente van de Jezus.
Dus Lo-Ruhama wordt Ruhama.
Wordt Ruhama en Lo-Ami, niet mijn volk, wordt weer mijn volk. En daarvoor, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, is 14 mei 1948 de stichting van de moderne staat Israël van het allergrootste belang.
Is dat het keerpunt?
Dat is absoluut het keerpunt. Voor mij het grootste teken van de afgelopen eeuw. Er waren heel veel tekenen, maar voor mij de grootste. Waarom? Omdat er een drieslag in totaal, de Bijbel spreekt daarover. Het gaat drie dingen gebeuren.
En dat is?
Het volk komt terug. Ze gaan zich bekeren van de afgoden. En God gaat hun hart veranderen. De geestelijke revival. Ja, als ik het zo zeg, dat ontroert mij. Dan denk ik, daarom komt het volk terug. Stap 1, ze komen terug. Stap 2, ze gaan de afgoden opruimen. Ze gaan ze wegdoen. En dan zullen ze een nieuw hart krijgen. En ik weet wie de enige is die mensen een nieuw hart kan geven.
Ja.
Yeshua Messias.
Ja. Je wilde ook met ons gedeelte lezen uit Jesaja 9, hè? Dat was het tweede gedeelte. Waarom sluit het volgens jou zo mooi aan op Hosea?
Omdat wat er in Jesaja staat, staat er meteen het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Dat gaat over het noorden. Dat zie je dat Matthäus het oppakt als de Heer Jezus daar op 30-jarige leeftijd zijn bediening begint, om het zo te zeggen. Maar dan staat er talrijk gemaakt, dan staat er het volgende. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van de slavendrijver, hebt u verbroken als op een Midianzag. Ja, en dan komt het. Elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewendeld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Hoe kunnen de oorlogen stoppen? En dan komt het. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede, shalom, zal geen einde komen op de troon van David. De Heer Jezus, hij komt terug. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Dat koninkrijk, uw koninkrijk komen.
En dit is ook zo'n tekst die we natuurlijk met Advent ook heel vaak
uitspreken. Met Advent wordt die steeds gelezen en terecht.
Ja.
En die laat dus zien, dat vind ik heel fascinerend, de politieke consequenties van wat God doet met zijn volk en ook door de gemeente van de Heer Jezus Christus.
De Bijbel naast de krant.
En daar hebben we de Bijbel ultiem naast de krant.
Ja.
Jesaja 9.
Zullen we bidden?
Graag. Heere, voor ons ligt uw geopende woord. En we danken u dat dat spreekt van werkelijke hoop, van werkelijke verandering. Dat dat laat zien wie u werkelijk bent en wat uw plannen zijn met deze wereld. En dan mogen we in deze adventstijd daaraan denken en beseffen dat u de belofte hebt waargemaakt. U bent geboren, Heer Jezus, als het kind in de kribbe, de zaligmaker, de redder. En u zult zitten op de troon van uw vader David. Heer, wat zijn wij een bevoorrechte generatie, dat wij voor onze ogen het letterlijk zien gebeuren, dat u uw volk thuis brengt. En de wereld is in beroering, Heer. Mogen wij er staan als dit 10 rechtvaardigen, en misschien nog maar met veel meer, om te bidden ook voor ons land en volk. Heer, dank u voor het feit dat we mogen weten, uw plannen staan vast. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, de vrede daar in het hele gebied. Juist ook in deze kersttijd. Openbaar u zelf. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Amen.
Amen. Kees, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allemaal interessante artikelen. En onze uitzendingen natuurlijk en onze podcasts. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.